broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we de Heere God gaan danken en bidden dat Hij ons het verlangen heeft gegeven om hier vanavond zijn woord te openen. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wat is het zo waar, wat we net gezongen hebben, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En Heer, want als we dat doen, dan zien wij dat u bij ons bent en dat u ons nooit verlaat. Dat u voor eeuwig verbonden bent met uw kinderen. Wat geweldig is dat. Wat een voorrecht. Dat wij een God hebben in de hemel, een Vader in de hemel, die door zijn Zoon Jezus Christus alles heeft hersteld, waardoor wij een vrije toegang hebben tot uw genadetroon. En Heer, hier zijn we, voor uw aangezicht. Omdat we, als we straks het woord openen, omdat op het moment dat we zingen, dat we gemeenschap hebben met elkaar, dat we niemand anders willen zien dan Jezus Christus alleen. Laat het vanavond maar om Hem gaan. En laat, Heer, op dit moment alles wat we meegebracht hebben, laten we dat neerzetten aan de voeten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om alles wat Hij geeft vanavond te ontvangen. En Heer, we zijn gezegend in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we het in de Bijbel lezen, dan worden we stil van al dat mooie, al dat goede, al die zegeningen die u ons hebt gegeven. Heer, u weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. Met pijn, met moeite, met ziekte, met verdriet, met blijdschap, vreugde en voorspoed. Maar laat het echt, Heer, zo zijn dat als we vanavond hier weggaan, dat we allemaal een ontmoeting hebben gehad met Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Heer, we willen u bidden voor mensen die in het geheim moeten samenkomen met de broeders en zusters die vervolgd worden. Wij kunnen ons dat zo moeilijk voorstellen. Maar we weten dat er duizenden zijn die in het geheim moeten samenkomen, die vervolgd worden, die gemarteld worden, die zelfs gedood worden omdat ze in uw naam geloven. We bidden om kracht, Heer. We bidden erom dat u zo krachtig aanwezig bent, dat ze hun hoop en hun verwachting enkel en alleen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebben. En geef ons met hen de verbondenheid in Hem. Dat zij mogen weten dat wij voor hen bidden, zoals wij mogen weten dat zij voor ons bidden. We willen u bidden voor uw volk Israël. We weten dat u nog een heel plan heeft met het volk, omdat het uw volk is. We bidden om de vrede van Jeruzalem en tegelijkertijd weten wij dat die vrede komt als Jezus Christus regeert vanuit Jeruzalem. Heer, elke dag opnieuw is een dag in uw toekomst. En al die dagen die volgen, willen wij onze hand in uw hand leggen, omdat u ons leidt. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 456, vier coupletten nade mijn God bij u. Zij steeds mijn B, zijn levenspad soms ruw, gaat gij maar mee. Johannes de Heer 456, vier coupletten.
Oh, and thank you.
willen vanavond het woord van de Heere God openen in de 2e Korinthebrief hoofdstuk 3. De 2e Korinthebrief hoofdstuk 3 is vanavond onze schriftlezing. 2 Korinthe 3. En daar staat, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige aanbevelingsbrieven van u nodig, voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief. Geschreven in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal de bediening van de geest zijn in heerlijkheid? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover. We gaan, voordat we hierover na gaan denken, met elkaar zingen Johannes de Heer 346, 1, 2 en 5. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Johannes 346. broeders en zusters. Ik heb een brief meegenomen vanavond. 4 kantjes vol. Ik ga hem niet voorlezen. Nee. Het is namelijk een brief opgesteld door verschillende broeders, dominees, vanuit de Gereformeerde Bond in de hervormde gemeente, hervormde kerk. Bijvoorbeeld dominee Abma, dominee van Kampen, dominee van de Velde, dominee de Man en nog een aantal broeders die het woord van de Heere God vele jaren lang hebben verkondigd. Het zijn voornamelijk wat oudere broeders. En dit is een open brief die ze gestuurd hebben naar de Gereformeerde Bond, naar het hoofdbestuur. En dat is in november 2013 gebeurd. Ik weet niet of het u opgevallen is. Het was mij wel opgevallen. En ik vond het wel heel erg tekenend. Want wat is het thema? De open brief die gaat namelijk over het Israëlbeleid. En het Israëlbeleid, daar gaan we het vanavond ook een beetje over hebben. En we willen daar 1 facet van uitpakken. Maar de reden voor deze open brief is dat dominee van Kampen uit het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is gestapt. Omdat het voor hem heel moeilijk werd om datgene wat hij geloofde aangaande Israël en de beloften die aan Israël gedaan zijn, om dat nog langer uit te dragen. En in de open brief, en daar stond ik een hele mooie alinea, en die wil ik wel voorlezen, waarin staat: men moet toch wel blind, althans kortzichtig zijn, wanneer men de bijzondere plaats van Israël heden ten dagen nog wil ontkennen. Keizer Frederik de Grote van Pruisen in de 18e eeuw, in de tijd van de verlichting, vroeg aan zijn lijfarts, die christen was, of hij niet een signaal kon geven voor het bestaan van God. Hij zei: jawel, meneer, de Joden. Inmiddels zijn we 3 eeuwen verder en wat is er gebeurd? Wij weten zoveel meer. Wij weten hoe de verschrikkingen van de Shoah het volk hebben getroffen. 6 miljoen Joden omgekomen. En dan, wanneer het volk door het nulpunt schijnt te zijn gegaan, wordt 3 jaar later in 1948 de staat Israël uitgeroepen. Iets dat bijna 2000 jaar lang voor onmogelijk werd gehouden. Het gebeurde uitgerekend toen. Een staat, een volk, een natie die zich tegen alle tegenspoed en verdrukking in staande heeft weten te houden. Omringd door de buurvolkeren die openlijk zeggen Israël de zee in te willen drijven. Ondertussen is Israël met het Midden-Oosten conflict het scharnier waar de wereldpolitiek om draait. Einde citaat. Deze open brief is gestuurd naar aanleiding van het beeld, de visie aangaande Israël. Want de vervangingstheologie, die is nog behoorlijk hardnekkig. En die is ook nog behoorlijk aanwezig. De vervangingstheologie waarin geleerd wordt dat Israël heeft afgedaan en dat de gemeente, de kerk van Christus, in plaats van Israël is gekomen. Dominee Glashouder noemt het een demonische leer. En ik kan hem daarin volgen. Waarom? Omdat in de vervangingstheologie dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, heel het beeld van Israël is vervaagd. En de toekomstverwachting niet meer leeft of niet meer is zoals de Heere God het in zijn woord heeft geopenbaard. En wat hij vandaag de dag verder wil openbaren door het openen van het woord door de Heilige Geest. Die hardnekkige vervangingstheologie, die zit als het ware in het bloed van de kerk. Waar zien we die in terug? Een paar voorbeelden. De doop. De verbondstheologie die wij niet in de Bijbel kunnen tegenkomen. Maar wat dacht u? bijvoorbeeld van kerken. Dat de ene kerk nog hoger moet zijn of nog breder of nog uitgebreider dan de andere kerk. Terwijl in het nieuwe verbond Gods woord ons leert dat niet de kerk het huis van God is, maar de mens, de christen die zich bekeerd heeft tot Jezus Christus. Wat komen we ook tegen de plaats van de wet? Die willen we er vanavond iets meer uitlichten aan de hand van wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 3. Maar wat dacht u van bijvoorbeeld het kindschap en de zekerheid aangaande het kindschap? Nou zegt u, dat zie ik niet zo. Nou, bij het volk Israël was het namelijk zo dat de Heere zich op een gegeven moment echt de handen van het volk aftrok en dan weer vijanden kwamen die het volk Israël helemaal onder de voet liepen en dat het dan weer riep tot God en dat, dat hij dan weer genadig was. En dat het volk Israël zoiets had van, nou ja, Heere God, zijn we uw volk nog wel? Hosea zegt van, dat de Heere zegt, u bent mijn volk niet meer. Maar het is wat anders dan wat de Heer tegen de gemeente zegt. Want wij zijn zijn kinderen, wij zijn het lichaam van Jezus Christus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Er zit geen ruimte meer tussen. We zijn één met Jezus Christus. En daarom mogen wij zeker zijn van het kindschap van God. En daarom doet het mij zo'n pijn in mijn hart dat er zoveel christenen, zoveel broeders en zusters niet kunnen zeggen dat ze een kind zijn van de Allerhoogste God. En wat dacht u van de toekomstverwachting? Van alles wat God nog gaat doen in de toekomst? Of, wat we net gezegd hebben, het beeld van Israël. Het is nogal wat, die vervangingstheologie. En op het moment dat we ook zeggen dat het een demonische leer is, dan zult u zich, als u met bepaalde punten die ik net heb genoemd, als u daar anders over denkt, als dat ik daarover denk, volgens mijn bescheiden mening, de Bijbel erover denkt, dan voelen we gelijk strijd. Waarom? Ja, omdat ik er in mijn leven ben achtergekomen dat als God wat door zijn woord en door zijn geest aan mij wil openbaren, dat ik soms wel een strijd voel met wat ik altijd geloofd heb. Met wat ik altijd beleden heb. Met wat ik altijd gedaan heb. In 2 Korinthe 3 pakt Paulus er één punt uit. Het gaat namelijk over het oude en het nieuwe verbond. Het verschil tussen Israël en de gemeente, broeders en zusters, hebben wij nodig en is cruciaal om de Bijbel te begrijpen. Als wij niet het verschil tussen Israël en de gemeente zien, dan zullen wij van heel veel Bijbelversen en van heel veel Bijbelgedeelten niet veel begrijpen. En daarom, wat we net gezongen hebben, in Psalm 25, het eerste vers, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als we het woord van God laten spreken, als we de geest van God het woord laten uitleggen, dan komen wij bijzonder mooie dingen tegen. Nou, Paulus die heeft het hier in 2 Korinthe 3 over het oude en het nieuwe verbond. Het oude en het nieuwe verbond. En hij maakt daarin een onderscheid tussen een oud verbond, en dat kunnen we lezen, de letter, in vers 6, de letter, en een nieuw verbond. En dat nieuwe verbond is geest. Nou, het oude verbond. Het oude verbond, hij linkt dat aan Mozes. Aan toen Mozes de berg afkwam in Exodus 34. En daar lezen we dat het aangezicht van Mozes straalde. En dat het volk, ja, Mozes niet aandurfde te kijken en dat Mozes dan zijn aangezicht bedekt. En als we dan het oude verbond en het nieuwe verbond naast elkaar zetten, en dat kunt u lezen in Exodus 30... En in de hele Exodusbrief als Mozes op de berg, de Sinaï komt, dan zien we bepaalde parallellen, maar we zien ook bepaalde verschillen. Mozes ging de berg op en er moesten offers komen. Twee jonge stieren moesten er geslacht worden. En een offer zien wij zoveel terugkomen in het oude verbond als in het nieuwe verbond. En ook het bloed dat gebruikt moest worden, zien wij terugkomen in het oude verbond en in het nieuwe verbond. En alle tweede verbonden zijn op een berg gesloten. En dan komt het. Dan heb ik een paar verschilpunten. Want het oude verbond is gegeven voor Israël en aan Israël. Want de gemeente was toen nog helemaal niet bekend, omdat de gemeente en het geheimenis van de gemeente pas aan Paulus bekend is gemaakt. Dat zegt hij namelijk zelf in Efeze 3. En het nieuwe verbond is voor de gemeente waarin geen onderscheid meer is tussen Jood en Heiden. Zie Efeze 2. Dus dat is het eerste verschil. Het oude verbond, het Sinaïtische verbond, is voor Israël. En het nieuwe verbond is God aangegaan voor de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het oude verbond kent zegen en vloek. U weet het misschien wel. Israël, als u goed doet, dan krijgt u de zegen, maar doet u verkeerd, dan wordt u vervloekt en dan krijgt u de vervloeking. In de vervangingstheologie hebben wij het een beetje zo gemaakt dat de zegeningen voor de kerk zijn en de vervloekingen nog steeds op Israël rusten. Dat is ook niet helemaal consequent doorgevoerd. Maar in het oude verbond zien we heel duidelijk zegen en vloek voorbij komen. De berg Ebal en de berg Gerizim. De berg der vervloeking en de berg van de zegen. En die zijn voor dezelfde. Die waren voor het volk Israël. Maar weet u wat er nou in het nieuwe verbond gebeurd is? Daarin zien we ook de zegen en de vloek voorbij komen. Maar Efeze 1 leert dat Gods kinderen gezegend zijn en dat de vervloeking op iemand anders is gekomen, namelijk Jezus Christus. Dat is een zo'n duidelijk en groot verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude en het nieuwe verbond. Als je goed doet, word je gezegend. Als je verkeerd doet, word je vervloekt. Maar in het nieuwe verbond, God zij dank, heeft God iets anders gegeven. Want daarin wordt de mens gezegend en Christus vervloekt, want vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Daarin komen de zegen en de vloek niet meer op dezelfde persoon. In het oude verbond, en dat kunnen we lezen, wordt de heerlijkheid van God bedekt. Mozes ontmoet daar God op de berg in die wolk. En dan straalt zijn gezicht van de heerlijkheid van de Heer. En dan bedekt hij zich als hij met mensen gaat praten, met Aaron en Hur. En met de oudste, de 70 oudste en later met het volk. En telkens als hij naar de Heer toe gaat, dan gaat dat kleed van zijn aangezicht af. En dan komt hij weer naar de mensen toe en dan gaat het kleed er weer omheen. Maar, prijs de Heer, in het nieuwe verbond is de heerlijkheid van God onbedekt. Wij mogen stralen van Christus Jezus en van alles wat Hij ons heeft gegeven. Geweldig. Onbedekt mogen wij mensen tegemoet treden om de heerlijkheid van de Heer te laten zien. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat de vloek op een ander is gekomen, namelijk Jezus Christus onze Heer. En de heerlijkheid van God is, zoals we hier lezen, in vers 7, in het oude verbond, aan het eind staat het, teniet gedaan. De heerlijkheid van de Heer is teniet gedaan. Die is op een gegeven moment in het oude verbond weggegaan. Maar, u weet het al, u raadt het al, de heerlijkheid van God is in het nieuwe verbond gebleven. Want de heerlijkheid zijn wij. Wij mogen Christus uitstralen in de wereld, aan de mensen om ons heen. Wij mogen in deze dode, duistere wereld leven en licht preken. Weet u, en ook het oude verbond was er en de wet is gegeven om de zonde bekend te maken. Dat zegt Paulus namelijk in de Galatenbrief, in de Galaten hoofdstuk 3. Het oude verbond is er, de wet is er gekomen om de zonde bekend te maken. Weet u wat er in het nieuwe verbond gebeurd is? In het nieuwe verbond is niet om de zonde bekend te maken, maar om de zonde weg te nemen. En Paulus zegt dat het oude verbond heel anders is dan het nieuwe verbond. Dat kunnen we niet met elkaar vergelijken. Je kunt bepaalde lijnen trekken die hetzelfde zijn, maar er zijn overduidelijk verschilpunten. En weet u, als wij niet helder hebben wat Gods plan met Israël is, en als wij niet helder hebben wat Gods plan met de gemeente is, met zijn kinderen, met het lichaam van de Heer Jezus Christus, snappen wij eigenlijk niet veel van het oude en het nieuwe verbond. En daarom zien wij ook zo'n heftige strijd wanneer het gaat om punten die te maken hebben met het oude en het nieuwe verbond. Want in hoeveel kerken en in hoeveel gemeenten worden mensen met de nek aangekeken als je een bepaald standpunt inneemt over het een of het ander. En dat heeft te maken met de strijd tussen het oude en het nieuwe verbond. En dat wij als christenen, we scharen ons allemaal eronder, dat wij als christenen niet ten volle begrijpen wat God nou eigenlijk heeft bedoeld in het oude verbond en wat God nou eigenlijk bedoelt in het nieuwe verbond. Nou, Paulus is er heel duidelijk over. Paulus is er heel duidelijk over. Want die strijd tussen het oude en het nieuwe verbond en dat onbegrip wat mensen hebben, ja, dat brengt nogal wat teweeg. Want laten we wel wezen, op het moment dat we zeggen dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, dan gaan wij zeggen dat wij eigenlijk ook dienen en leven onder het oude verbond. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet bijbels. Maar als wij, en als de kerk zou gaan zeggen en gaan leren, voluit gaan leren, dat de kerk, dat de gemeente het lichaam van de Heer Jezus Christus is, en dat er een heel andere plaats is voor Israël, nou, dan gebeurt er ook nog wel wat. Dat is in mijn leven is dat behoorlijk heftig geweest. Ik ben vergeten nooit meer, Evert Kok die nodigde mij een keer uit in de eerste lezing van Theo Niemeyer. En na die tijd was Evert zo van, nou, eens even vragen wat hij ervan vindt. En toen vroeg Evert dat aan mij en toen zei ik van, nou, ik moet dat toch eerst wel eens even onderzoeken. Dat was zo nieuw voor mij. Dat was zo compleet anders met mijn gedachten over de eindtijd, over Israël en over wat Gods plan is met de gemeente en wat Gods plan is met Israël. Ik leefde eerder onder de wet. En weet je wat ik in mijn leven zag, wat Paulus hier beschrijft? Dat is dat de letter de wet doodt. En dat zag ik in mijn leven terug. Ik mocht weten door genade dat ik een kind ben van God en was van God. Maar echte vreugde had ik niet in mijn leven. Omdat ik altijd gewezen werd op al mijn tekortkomingen, op al de dingen die ik eventueel niet goed deed, op al die dingen waarin God mij eigenlijk niet goed zag en noem maar op. Want ik leefde onder de letter. Ik leefde onder de wet. En dan kun je niet stralen. Dan kun je niet stralen. Paulus zegt, de letter dood. Dat zegt hij in vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En dan hebben we aan de ene kant het oude verbond, dat Sinaïtische verbond. Dat verbond wat God gesloten heeft met zijn volk Israël. En wat zien wij dan? Dat de Heer Jezus Christus zegt, ik pak hem er even bij, dan lees ik hem voor. In Lucas 22, vers 20, evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Lucas 22, vers 20, er is een nieuw verbond gekomen. Wij hebben geen deel en we maken geen deel uit van het oude verbond, maar we maken deel uit van dat nieuwe verbond wat Jezus Christus ons heeft gegeven in zijn eigen bloed. Amen. Dat is zoiets om vrolijk van te worden, broeders en zusters. Dat geeft leven, dat geeft blijdschap, dat geeft volheid. Dat geeft zo'n vreugde. Te mogen weten door het bloed van de Heer Jezus Christus een kind van hem te zijn. Voor eeuwig met hen verbonden. Nooit meer in een afstand te komen van God, van Christus en mijzelf. Maar altijd en voor eeuwig in zijn handen. Aan zijn hart. Hij als het hoofd. En ik behorend bij het lichaam. Geen enkele afstand meer. Dat is leven. Dat is echt leven. En dan staat er ook maar de geest maakt leven. Dat is niet een eigen werk. In het Sinaïtische verbond moest het volk werken. Moest het volk allerlei dingen doen. Maar in dat nieuwe verbond staat er maar de geest maakt levend. En daarom heel concreet vanavond de vraag. Ik ken u niet. Maar heeft de geest van God u al levend gemaakt? Heeft de geest van God al in u gewerkt? En heeft u het al toegelaten dat u door het bloed van de Heer Jezus Christus deel hebt gekregen aan het lichaam van Jezus Christus, onze Heer? De geest maakt levend. Hij wekt het leven in u op. Hij laat u opnieuw geboren worden. Uit God geboren worden. De letter niet. De wet niet. De wet dood. De wet is gegeven, zegt Paulus, om u gevangen te zetten. Totdat Christus komt. De middelaar. En wat zegt Paulus dan? In vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Het oude verbond werd geschreven als een uiterlijk iets op stenen tafelen. Maar in dat nieuwe verbond gaat de geest schrijven op de tafels van ons hart. Hij is in ons aan het werk. En hij wil ons een duidelijke brief van Jezus Christus laten zijn. Weet u wat er staat? U bent een brief van Christus. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan is dat uw positie, dat u in Christus Jezus een brief van hem bent. U wordt het niet, u bent het. Dat is Bijbelse taal. Dat is niet iets wat ik verzin. Maar bij het oude verbond hoort altijd zoiets van, ja, ben ik het nou wel, ben ik het nou niet? Ben ik het nou wel, ben ik het nou niet? Omdat een mens moet werken en de ene keer zegen, de andere keer vloek. Maar in het nieuwe verbond zegt hij, de geest maakt levend. En als je levend bent, dan ben je een brief van Jezus Christus. Dat ben je. Dat zijn wij. Brieven van Jezus Christus. En door de geest van de levende God geschreven op de tafels van ons hart. En wat is het mooi, als wat Paulus hier kan zeggen over de Korinthe, dat hij dat ook van ons kan zeggen, dat Christus dat ook van ons kan zeggen, dat we openbaar geworden zijn, dat we een brief zijn van Christus. Dat mensen het leven van Jezus Christus in ons leven herkennen. Laat ze maar van u zeggen van, hé, daar heb je er weer een. Dat is een mooi compliment. Dat is het mooiste compliment wat u kunt krijgen. Want dan herkennen mensen Christus in u. God doet het werk, lieve broeders en zusters. En daarom is het zo belangrijk dat wij in de overgave gaan leven aan de Heer Jezus Christus. Dat wij tegen hem zeggen, Heer, hier heeft u mijn leven. Neem het maar. Bewerk het maar. Doet u maar met mij wat ik wil, want ik wil leven. Echt leven. En het werk van de Heilige Geest is een werk dat van binnenuit gebeurt. Van binnenuit. God werkt in ons hart. En God bekwaamt ook, hè? Dat staat ook in vers 5. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Heel veel mensen, en dat hoor je ook vaak, van ja, maar ik heb nog zoveel zonde en zoveel tekortkoming. Ik kan geen kind van God zijn. Of ik kan dit niet doen, of ik kan die taak niet vervullen. Nou ja, vanuit uzelf kunt u het ook niet. Maar als u dat toegeeft, dan bent u al een stap verder. Want dan staat hier van, ja, maar u hoeft zichzelf ook niet bekwaam te maken. Want God bekwaamt mensen. En waarom bekwaamt hij mensen? Om dienaars te zijn van het verbond. En wat houdt dat verbond nou in? Nou, eerst dienaars. Dienaars zijn van het verbond. Dat wil niet zeggen dat u boven de mensen staat, dat u meesters bent en dat u gaat zeggen van hoe mensen moeten gaan leven, et cetera. Nee, u bent een dienaar van het verbond en als dienaar van het verbond heeft u één taak. Om het licht van de Heer Jezus Christus in uw leven te laten stralen aan de mensen in duisternis, zodat zij tot geloof kunnen komen in de Heer Jezus Christus. Want de tijd is nog maar kort. Daarom bent u een brief van de Heer Jezus Christus. Daarom openbaart God zich nu niet meer door het volk Israël in de eerste plaats, maar in deze tijdsperiode door de gemeente, door het lichaam van de Heer Jezus Christus. En onze taak is om dienaars te zijn van het nieuwe verbond, niet van het oude verbond. Niet van het oude verbond. Veel sterker, ik zal het u vertellen, Paulus zegt tegen Timotheus. Ik ga even kijken of ik het kan vinden. 1 Timotheus 1. In vers 5 staat, het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. En wat is dat zinloze gepraat dan? Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. Maar voor de onrechtvaardigen. En Paulus zegt tegen de Korinthe, zegt hij in 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons gemaakt en bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Van het verbond dat Christus aan ons heeft gegeven door zijn bloed, bewerkt door de Heilige Geest ten leven. Volheid van leven. In dat nieuwe verbond. Mensen redden, mensen bekendmaken met het eeuwige evangelie. Wat er staat in het boek Openbaring hoofdstuk 13, dat eeuwige evangelie, dat wij uit mogen dragen in de wereld. Mens, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Wij zijn dienaars geworden. Wij mogen de Heer Jezus Christus uitdragen aan de mensen om ons heen die we tegenkomen op straat. Ja, zegt u, ik ben niet zo goed in praten. Ik heb het helemaal niet over praat. Ik heb het over het besef dat u beseft dat u een brief bent van Jezus Christus. Dat hij u heeft opgewekt ten leven. Dat hij u een dienaar gemaakt heeft van het nieuwe verbond. Een verbond in zijn bloed. In het bloed van Jezus Christus de Heer. En dat u dat mag uitdragen in de wereld om u heen. En daarom, dat nieuwe verbond is alleen Christus. Alleen Christus. En Paulus zegt tegen de Galaten op een gegeven moment, als de Galaten zich gaan vragen van, ja, moet je besneden worden, moet je die Joodse wet houden, en moet je die Joodse wet houden, dan zegt Paulus in de brief van de Galaten van, wie heeft u betoverd? Paulus noemt het een betovering. En waarom? Omdat we dienaars zijn gemaakt van het nieuwe verbond. God heeft ons bekwaam gemaakt om Jezus Christus uit te dragen in deze wereld. En alleen Jezus Christus. Want het nieuwe verbond is gemaakt in zijn bloed. Maar de vraag aan u is, wat draagt u nou uit in uw leven? Dood of leven? Het oude verbond of het nieuwe verbond? We kunnen heel makkelijk zeggen het nieuwe verbond. En ik hoop ook dat dat ons alle antwoord is. Maar dat betekent dat u zich volkomen door de geest laat leiden door het woord. En als het woord zegt rechts en u denkt links, dan gaat u rechts omdat het woord het zegt. Waarom is er vandaag de dag, waarom is het zo dat zoveel mensen niet echt jaloers worden op christenen? Ik denk dat het mede ook komt door het feit dat heel veel mensen niet leven vanuit Christus. Maar die een soort mengelmoes hebben gemaakt van het oude en nieuwe verbond. En dan krijg je iets dat je God wil behagen door het werk. maar ook wel begrijpt, ja, het is genade alleen. En dan krijg je, ja, een soort mengelmoes die niet door God opgediend wordt. Maar die u zelf gemaakt heeft. Is niet fijn. Het is niet heel erg lekker. Maar wat God van u vraagt, is dat u een dienaar wilt zijn. En dat u een dienaar bent van het nieuwe verbond. Dat u mensen bekend maakt met het evangelie van redding door Jezus Christus. Weet u, als we dat zo lezen, over dat oude en dat nieuwe verbond. En de heerlijkheid van het oude verbond, wat al geweldig was. Maar hoe alles overtreffend, vers 10, alles overtreffend die heerlijkheid is van dat nieuwe verbond. Want het oude verbond wordt er niet gedaan. En in dat nieuwe verbond, dat verbond in Christus, het leven, daarin, nou vers 12 zegt Paulus het, omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Omdat we weten dat dat nieuwe verbond gewerkt wordt door God zelf in ons leven. Dat er geen eigen werk aan te pas komt. Maar dat God zelf ons hart zo bewerkt. En dat God zelf ons bekwaam maakt. Om vrijmoedig met hem te leven en te wandelen. En dan staat en in vers 13 staat, en doen wij niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Nou, Paulus had ook wel eens heel vaak kunnen zeggen, en wij doen juist wel wat Mozes deed. Namelijk een bedekking leggen op datgene wat God in ons leven bewerkt heeft. Dat we er niet eerlijk over zijn. Dat we niet Christus durven uitleven in de maatschappij om ons heen. En dat wij eigenlijk gewoon een bedekking doen. Paulus zegt hier, ja, maar wij mogen leven in, als wij zo'n hoop hebben, dan mogen we leven en met veel vrijmoedigheid te werk gaan. Wij hoeven helemaal geen bedekking op ons aangezicht te leggen. Heeft u een bedekking? Heeft u een bedekking die niet van God is? Die hoort bij het oude verbond? Merkt u iets in uw leven, ja, wat er niet hoort te zitten, wat het werk van de Heilige Geest in uw leven belemmert? Vers 16. Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Het hele punt is, en Paulus heeft het hier ook voornamelijk over zijn Joodse broeders en zusters, over de Israëlieten. En dan zult u misschien wel zeggen van ja, hij heeft het daarover, dus hij heeft het niet over ons. Nee, maar weet u wat er gebeurd is in die vervangingstheologie, waarin wij beleiden, of waarin de kerk heel lang heeft beleden, dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, hebben zij hetzelfde principe toegepast als Israël. En hebben zij zichzelf ook bedekt. En op het moment dat de Oude Testament opengaat, zien zij niet de Christus, maar zien zij allerlei aanklachten op hun oor, om hun oren afvliegen. Van allerlei tekortkomingen. Allerlei dingen die ze niet doen. Dan gaan mensen zeggen van, ja, wat ik nu in mijn leven meemaak, dat is een straf van God. Maar dat komt omdat dat ze dat doorbedacht hebben. Door hebben laten gaan. De kerk is in plaats van Israël gekomen. Ja, en dan zie je hetzelfde principe. Ja. Hetzelfde principe. Maar dan staat er hier, in vers 16, maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Als we dat geloofd hebben in ons leven. Als wij op bepaalde manieren, op bepaalde punten, nog zo denken dat wij in plaats van Israël gekomen zijn. En Gods geest maakt dat u duidelijk. Weet u wat u kan doen? Zich omkeren op dat punt. Heel eenvoudig. Indien het zich tot de Here bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. En die bedekking heeft altijd te maken met de dood. Want dat hebben we gelezen in vers 6. Want de letter dood en de geest maakt levend. Dus als u iets voelt, als u iets ervaart in uw leven waarin u niet de volle vreugde van de Here kunt pakken. Dat u niet de volle vreugde van de Here uit kan leven. Omdat er een soort bedekking op zit. Nou, bekeer u. Bekeer u. Ga doen wat de Heer van u vraagt. Ga leven met hem. Ik kan het wel moeilijker maken. We kunnen er wel een heel stappenplan over maken. Maar het is niet nodig. De Heer zegt, bekeer u. Bekeer u tot Christus. Tot de Heer. En dan wordt de bedekking weggenomen. Als sneeuw voor de zon. Vindt u dat niet mooi? Ik kan me daar zo heel erg blij om maken. Ik vind het gewoon geweldig. Omkeer. Heeft u een gedachte, heeft u iets wat u belemmert om Jezus Christus te volgen? Heeft u bepaalde stappen die u mag nemen, die u wilt nemen, waarvan u wel weet dat de Heer Jezus dat van u vraagt? Maar dat er altijd van die gedachten komen van ik doe het maar niet, want Pietje, Jantje, Klaasje zal wel denken hoe of wat. Nee, bekeer u. En leef. Geef uzelf op. En leef. De weg van de Heer Jezus Christus is leven, want dat wordt bewerkt door Gods geest. Dat wordt bewerkt door God zelf. U kunt zich wel, vergeef me de woorden, dood gaan denken waarom u bepaalde dingen niet zou doen. Maar leef. Paulus zegt, kom je erachter dat er nog bedekkingen zijn? Bekeer. Bekeer je tot de Heer. Leef. Ik vind het geweldig. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Is er nog gebondenheid? Bij u? Bij jou? Zijn er nog dingen waarvan u denkt van, hé, daar ben ik niet los van? Zit nog te veel te denken wat anderen denken. Ben nog te veel met mezelf bezig. Ik merk iets van gebondenheid in mijn leven. Nou, bekeer u. En leef. Want de Heer is vrijheid. De Heer Jezus zegt het zelf. Indien dan de Zoon u heeft vrijgemaakt, zo zult u waarlijk vrij zijn. Niet worden. Zijn. Dat is uw positie. Daar heeft God de hemel voor leeggegeven om uw positie dan daar om u daar te krijgen. Om dat uw positie te laten zijn. De vrijheid in de Heer Jezus Christus. De Heer is nu geest, is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. Daar heb ik ook nog eens over zitten denken. Van ja, hoe zit het nou precies? Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Heel vaak zitten mensen te kijken in de spiegel van de wet. Dan denk je van, hé, dat heb ik niet goed gedaan. Dat moet nog even recht. Zit bij mij niet zo heel veel meer, maar... Maar dat moet recht. Of dit zit scheef. Of dat moet, of zus moet, of zo moet. En dan kijken ze in de spiegel van de wet. Maar hier wordt niet de spiegel van de wet volgehouden, lieve broeders en zusters. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. En wie is de heerlijkheid van de Heer? De Heer Jezus. Als wij naar hem gaan kijken, als wij hem gaan zien, de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden we van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Want wij willen op Jezus Christus lijken. En wij willen alles wat niet Christus is, alles wat niet bij hem hoort, dat willen wij niet in ons leven. En daarvan zegt Paulus, let erop, het is met Christus aan het kruis gegaan. Al de wereldse begeerte, alles wat niet Christus is, is dood. En hou het voor dood. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest, daar heb je het weer, door de geest van de Heer wordt bewerkt. Niet een eigen werk. De vorige keer toen ik hier mocht spreken heb ik gehad over Amalek. Weet u het nog? Of een van de vorige keren. Er werd koning Agag gespaard door Saul. Dan dacht hij van, nou, ik zal een triomf meenemen. En toen hebben we samen gekeken en Agag betekent verhevenheid. Dus Saul die had zijn eigen verhevenheid als zijnde van, nou, moest kijken wat ik gedaan heb. Ik heb die koning meegenomen. En wat doet Samuel? Hij doodt Agag. Het Nieuwe Testament is precies zo, broeders en zusters. We kunnen wel denken van, we nemen iets mee, we nemen een bepaalde Agag mee naar de Heer. Gaan we naar de Heer toe en zeggen van, Heer, kijk, moet eens kijken. Dat is niets voor de Heer. Want het werk wordt door Gods geest gedaan. Gods geest, laten we die maar in ons leven aan de gang laten gaan. Zodat Hij steeds meer van het leven wat God ons in Christus Jezus heeft gegeven, kan uitdragen door ons heen naar mensen die nu nog leven onder het oordeel van God. Want dat blijft een punt. Dat we werkelijk moeten beseffen, broeders en zusters, dat Paulus dit van ons vraagt, dat God dit van ons vraagt, niet om onszelf goed te doen, of zo druk te zijn met ons eigen leven, maar om te beseffen dat wij op Christus lijken. En dat wij een leesbare brief zijn van Christus, omdat er nog zoveel mensen in de duisternis leven die God niet kennen. Daarom bent u een brief van Christus. Tot eer van God. Hebben wij nou een gelaat dat schijnt of dat tekenen van de dood draagt? In 1 Korinthe 10 vers 31 zegt Paulus, doet alles ter ere van God. Alles. Alles. Echt. Alles. Het gaat om zijn eer. Het gaat om wie hij is. Het gaat om dat God door ons heen wil werken. Om mensen die in de verlorenheid leven, voor eeuwig bij hem te krijgen. En dat wil ik u meegeven. Dat geven we elkaar mee. Zijn we bewogen met de mensen die nu nog de Heer Jezus niet kennen? Niet als een wet, maar wel als de bewogenheid die ook de Heer Jezus Christus kent. De bewogenheid waarvan Petrus zegt dat het de bewogenheid is die God zelf heeft en daarom Christus nog niet laat terugkomen. De bewogenheid dat God niet wil dat er mensen verloren gaan, maar dat ze alle tot de erkenning komen dat Jezus Christus de Heer is. Is dat uw bewogenheid? Bent u daarmee bezig, broeder, zuster? Om zo in de wereld te zijn en te staan als een leesbare brief van de Heer Jezus Christus. Leesbaar. De brief bent u. De leesbaarheid hangt van u af. En waarom? Omdat u met allerlei dingen de leesbaarheid van de brief die u bent in Christus kunt verdoezelen. Kunt weghalen. Maar let op, de leesbaarheid. Want de brief bent u door genade geworden. En als hier nog mensen zijn die niet weten of ze die brief van Christus zijn, die nog leven onder een oud verbond of die nog leven zonder één enkel verbond, dan mag ik u vanavond nodigen tot Christus. Jezus Christus. De mens Jezus die Christus is geworden door te sterven voor onze zonden. Ik wil hem u aanbieden. Als gezant van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hij is hier. Hij wil niets liever dan u ontmoeten, zodat u één bent met hem. En misschien zit u hier wel en bent u kind van de Allerhoogste God, bent u een brief. Maar weet u in uw leven dat er allerlei dingen zijn waardoor uw brief niet leesbaar is? Bekeer u. Bekeer u. Laat het niet zo zijn wat de Heer Jezus Christus zelf over de gemeente van Sardes zegt. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Laat het niet zo zijn. Leef niet onder het oude verbond, maar accepteer het nieuwe verbond, zodat u die leesbare brief van Christus bent en dat u leeft door de geest. Leven in Christus Jezus, mijn Heer. En ik hoop zo, uw Heer. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 197. Vier coupletten, volle verzekering. Jezus is mij. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heer, wat hebben we veel gehoord vanavond. Over een oud verbond en een nieuw verbond. En wilt u het maar zelf uitwerken in onze harten, in onze levens. Dat wij dienaren zijn van een nieuw verbond. Dat u bent aangegaan met ons door het bloed van Jezus Christus de Heer. Werk dat maar uit, Heer, in onze levens. Dat wij werkelijk bewogen zijn met mensen die nog leven onder het oordeel van u. En dat wij hen willen bereiken met het evangelie. Geef ons de mogelijkheden daarvoor, Vader in de hemel. Geef ons de vrijmoedigheid, zodat al onze bedekkingen afgeworpen worden omdat wij ons bekeren. Dat wij ons omkeren tot u, om in de vrijmoedigheid in deze wereld te staan en Jezus Christus te verkondigen. Een leesbare brief van hem te zijn. Heer, wat wil ik tegen u zeggen? Dat er nog zoveel van die bedekkingen in ons leven kunnen zijn. Dat wij wel weten hoe het zit. En dat we wel weten wat voor keuzes u van ons vraagt. Maar dat wij ze gewoon niet nemen. Niet doen. Heer, werk zo door uw Heilige Geest. Werk zo krachtig door uw woord. Dat wij ons bekeren. Dat wij ons omkeren. En dat wij gaan doen wat u van ons vraagt. In alle vrijmoedigheid. Wetend dat u door uw geest ons bekwaam maakt. Wat geweldig. Daar kunnen we u alleen maar voor danken. U vraagt van ons geen eigen werk. U vraagt aan ons om ons open te stellen, zodat u door ons heen werkt. Daar worden we wel stil van, Vader. En dat raakt ons diep. Omdat alles in deze wereld gericht is op eigen werk. Omdat alle andere godsdiensten die er zijn, gericht zijn op eigen werk. En nou vraagt u van ons om ons te bekeren, zodat u in ons werkt. We hebben een eeuwigheid nodig om u daarvoor te danken en te loven en te prijzen. Het is niet uit ons, het is uit u. De levende God. Heer, en als we nog van die bedekkingen hebben, of als we nog lopen in de dood, werk dan zo krachtig door uw woord en door uw geest, dat wij niet om uw zoon heen kunnen. Als we u nog niet kennen, als er nog mensen zijn hier, die de Heer Jezus nog niet hebben aanvaard, Heer, maak ze zo onrustig, totdat ze rust vinden bij u. En leer ons om hen heen te staan. Om hen te bemoedigen, om hen op te vangen. En hen te wijzen op de levensvorst. Jezus Christus, onze Heer. Misschien was het vanavond te veel. Wilt u dan datgene wat we mogen meenemen, wilt u dat maar laten landen in onze harten? Heer, misschien was het wel iets wat we helemaal niet wilden horen. Of wat bij ons weerstand opriep. Maar laat het dan zo zijn. Dat u door uw Heilige Geest en door uw woord. Uw waarheid aan ons bekend maakt. Het gaat niet om mijn woorden, Vader in de hemel. Maar het gaat om uw woord. En laat dat een weerklank hebben in ons hart. En in ons leven. Dat bidden we in de machtige naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar het laatste lied zingen. En onder het voorspel hebben wij de inzameling van uw gaven. En we gaan daarna Johannes de Heer 490 zingen. Staande indien mogelijk, vers 1 en 2. Daarna willen we de zegen aan elkaar meegeven. En dan het derde vers van Johannes de Heer 490, 1, 2 en na de zegen het derde vers. En tijdens het voorspel is de dienst er offerande. De Heer zegene u en uw gaaf. Het is zo waar, hè? Als bezuin geschal des Heren wordt gehoord, want dan komt hij zijn gemeente ophalen, zijn bruid. Maar dan is het wel de vraag, bent u bereid voor zijn komst? En als hier mensen zijn die niet die zekerheid hebben, dan mag ik u zeggen, vanavond is de Heer Jezus hier. Hij wil u ontmoeten om u bereid te maken. Het is nu uw werk. Het is zijn werk. Maar hij heeft het verlangen om u te ontmoeten en een kind van hem te laten zijn. Broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u ons allen. Amen.